Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Sander van den Brink. En ik ga op zoek naar de kunsteducatie in het primair onderwijs. Wat is dat eigenlijk? En waarom doen we wat we doen? Om mijn visie te herijken en te verrijken ga ik 50 gesprekken aan. Met 50 diverse blikken op de kunsteducatie in het primair onderwijs. Gesprek 7. Garmt Meulendijk.
Nou, goede, het is het middag, Garmt. Wij zitten vandaag samen om te praten over de kunsteducatie in het primair onderwijs. En nou kennen wij elkaar, wij zijn collega's, maar de luisteraar kent jou niet. Wie ben jij?
Ja, ik ben Garmt Meulendijks. Ik ben 40 jaar. Ik werk sinds een aantal jaar als docent pedagogiek en onderwijskunde op school in Holland. Daarvoor heb ik bijna 20 jaar in het basisonderwijs in Den Haag gewerkt, openbaar basisonderwijs. Als groepsleraar, als vakdocent, ICT en techniek ook wel. Maar ja, ook heel veel gewoon voor de klas gestaan. En dan ben je ook bezig met kunsteducatie. Dus in die context kunnen we het daar denk ik ook mooi over hebben.
En welke groepen heb jij een beetje gestaan?
Vooral middenbovenbouw. Maar ik heb eigenlijk in elke groep lesgegeven. Dus van de kleuters tot en met groep 8.
Nou begin ik altijd mijn eerste vraag met waarom? Waarom doen we dat eigenlijk, kunsteducatie op de basisschool? Wat jou betreft, waarom?
Ja, nou, ik heb daar dus over na zitten denken natuurlijk, ook een beetje in de aanloop naar dit gesprek toe. En ik zat me dat af te vragen en ik kon zo 20 redenen bedenken waarom wel. Noem er eens 5. Nou, eens even kijken. Nou, ten eerste omdat het natuurlijk heel erg mooi kinderen ook ondersteunt in zichzelf uiten. Hè, allerlei verschillende kunstvormen. Daar kan je aan denken. Daarnaast kan je kunst in mijn beleving ook heel mooi gebruiken om maatschappelijke dialogen op te starten. Met name in de bovenbouw heb ik dat wel regelmatig gedaan. Kijken naar kunstvoorwerpen, een museumbezoek als inleiding op bijvoorbeeld een thema ook wel. Heel veel kunstuitingen worden natuurlijk in een bepaalde tijd gemaakt, verandert ook. Dus je kan daar een geschiedenisthema aan koppelen. Dus er zijn allerlei verschillende redenen te bedenken om kunst te betrekken in je onderwijs volgens mij. Wat ik wel een interessante vraag vind om er dan tegenover te stellen is, waarom doen heel veel mensen het ook niet? Want dat merk je in het basisonderwijs toch dat ondanks het feit dat er heel veel voor te zeggen valt, soms kunstonderwijs toch echt wel een beetje verdwijnt in de waan van de dag, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is ook wel boeiend om daarnaar te kijken. Want je merkt toch wel dat als je het aan een willekeurige leerkracht vraagt, je vraagt het nu aan mij. Nou, ik kan een heleboel redenen verzinnen. Maar ik heb het ook wel eens gelaten.
Ja. Daar ben ik ook eerlijk in. En wat was daar dan voor jou op dat moment is zeggen, ja, ik heb het daar gewoon laten schieten of niet gedaan. Wat zijn daar dan die onderliggende gronden, waarden van, waartoe dat gebeurt?
Ja, nou ja, als ik dan terug ga kijken naar hoe dat dan gegaan is in het verleden. Ik merk dat ik met bepaalde vakken gewoon meer affiniteit heb dan met anderen. Dat ik me soms ook niet heel erg bekwaam vind om alles uit te leggen, te laten zien. Maar het is vooral een stukje veiligheid, denk ik. Want volgens mij kan je alle kinderen laten dansen, laten zingen, laten tekenen. Dat heb ik ook gelukkig heel veel kunnen doen. Maar op het moment dat je als leerkracht, en dat heb ik zelf dus ook wel ervaren, je wat minder veilig voelt, om het maar even zo te zeggen, dan wordt het toch wat makkelijker om te zeggen van nou, nu maar even niet, we gaan wel even wat anders doen.
En wat is dat dan waarom je als leerkracht soms minder veilig voelt, wat jou betreft?
Nou, bijvoorbeeld, ik weet, mijn zangkunsten zijn niet fantastisch, om maar wat te noemen. Dus ik weet dat als ik muziekles geef, en nou, om de gek genoeg gaan mijn muzieklessen toch wel vaak richting de zangkant. Maar dat je moet toch eventjes dan die stap zetten van oké, ik ga toch eens even voor die hele klas staan zingen. En ja, kijk, het zijn kinderen, dus die lachen sowieso wel. Maar dat is toch iets waar je denk ik, ik kan me voorstellen dat je daar ook wel, dat je er niet overheen kan zetten, zeg maar. Dat het ook wel een gevoel kan hebben van ja, ik schaam me er een beetje voor of zo.
hangt die veiligheid wat jou betreft dan samen met het je erin bekwaam voelen, met het je erin competent voelen, of hangt die met nog meer samen?
Dat ook. Want ik denk dat als je ergens heel competent, heel bekwaam in bent, dan is het natuurlijk ook makkelijker om van die om van dat aspect af te stappen en gewoon te doen. Dus dat speelt zeker mee. Maar het heeft denk ik ook gewoon met zaken als vertrouwen en relatie met je kinderen, met je klas te maken. Wat voor band heb je? Hoe loopt het allemaal in de groep? Dat speelt ook mee.
En heb je dan ook gemerkt, want ik zeg als de dame docent ook wel eens van je sfeer om dit soort lessen te geven in de klas moet veilig zijn. Maar tegelijkertijd wordt je sfeer niet veiliger als je het niet doet. Door het aan te gaan, bouw je die relatie en dat vertrouwen ook op. Heb jij dat ook gemerkt in de praktijk? Of zeg je, nou, is eigenlijk klinkare onzin?
Nee, dat is zeker waar. Want ik heb bijvoorbeeld heel veel in groep 8 gezeten. Nou, groep 8 is natuurlijk de musical is het ding. Nou, dat is ook een van mijn favoriete items op het jaarprogramma. Dus daar besteed ik in het verleden ook echt wel heel veel tijd aan. En je merkt inderdaad, ik heb ook wel eens groepen gehad, die stonden elkaar, stond het huilen nader dan het lachen, zeg maar. Die stonden elkaar soms figuurlijk, letterlijk. Maar dan merkt je inderdaad dat op het moment dat je bepaalde kinderen dan in een rol zet, in een kracht zet. Een heel mooi voorbeeld, een keer een leerling gehad, daar had ik echt regelmatig botsingen mee. Maar dat was een hele expressieve jongen. En die heb ik toen een hoofdrol gegeven in die musical en dat liep als een trein. En dan zie je dus inderdaad dat het dus wel degelijk ook bij kan dragen aan de relatie, maar ook aan de veiligheid. Ja.
Ik wil nog even terug naar wat je zei over het bekwaam voelen, je bekwamen. Wij werken allebei op de PABO. En als ik dan kijk naar de kunstvakken, dan krijgen de studenten uiteindelijk 3 kunstdisciplines. Dans, drama, muziek en beeldende vorming. Waarbij ze dans, drama aan elkaar verbonden aangeboden krijgen. Hoe is dat bij jou gegaan toen jij op de PABO zat? Hoeveel tijd had jij voor de kunstvakken?
Nou, best veel. We hadden inderdaad ook naar een beetje dezelfde verdeling als die jij nu noemt. Dus inderdaad, dansdrama was 1 vak, muziek. En beeldende vorming viel dan onder de noemer TH-tekst toen de tijd.
Oh ja. Ja.
maar tekenhandvaardigheid, textiele werkvormen. Daar ging ook best wel een behoorlijke portie aandacht naartoe, ja.
Ja, en wat is een behoorlijke portie aandacht als je dat naar tijd concretiseert?
Nou, ik denk... het is alweer een tijdje geleden, maar we deden elke week muziek, dansdrama en tekenen, handvaardigheid of textiele werkvormen. Van die 3 was het er dan vaak 1. Maar elke week zat er wel ruimte in het programma ervoor.
Ja. En toch was dat niet genoeg om je bekwaam te voelen, als ik dat zo hoor.
Nou, niet dusdanig dat ik het gevoel had voor mezelf om ook echt boven de materie te staan in bepaalde gebieden. Kijk, bijvoorbeeld muziek. We moesten dan een muziekinstrument bespelen. En dan moest je dus liedjes kunnen begeleiden voor kinderen om te zingen of zoiets. Dat was dan de norm of de eis. En dat lukte wel. Maar om nou te zeggen dat ik echt dat ik dat zo even uit mijn mouw schudde. Nee. Dus dan is er toch, ondanks het feit dat je er wel in bekwaamd wordt, is dat denk ik anders dan je echt bekwaam voelen. En ook op een dusdanig niveau dat je ook dusdanig boven de stof kan staan, dat je ook met kinderen bijvoorbeeld eens kan gaan hebben over van, joh, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar en hoe krijg ik jou nou aan het piano spelen, om maar wat te noemen.
En hoe zou je dat, vind je dat, zou je dat als groepsleerkracht van belang vinden? Dat je ook als groepsleerkracht leerlingen een instrument leert bespelen?
Nou, dat is niet per definitie mijn doel, denk ik. Maar het is natuurlijk mooi als je iets kunt laten zien. En een kind wil daar dan, bijvoorbeeld, kinderen stellen daar vragen over. Die willen natuurlijk weten van, ja, en hoe doe je dat dan? Dat je daar wel tot op zekere hoogte in mee kan gaan. En dat je wel iets kunt delen wat verder gaat dan als je op dit knopje drukt, komt er dit geluid uit. En als je op dit knopje drukt, komt er dit geluid uit, zeg maar.
Ja. Want waar stopt wat jou betreft dan die kunsteducatie?
In termen van, wat moeten we kinderen aanleren, bedoel je?
Ja, 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 want als ik jou nu hoorde, ga je best ver. Dat je zelfs moet kunnen begeleiden of helpen in het begrijpen van hoe het instrument werkt. Waar stopt wat jou betreft die kunsteducatie?
Nou, ik denk, we hadden het net over van waarom doe je het wel, hè? En een van de dingen die ik toen als eerste noemde was dat je vooral ook kinderen moet laten ervaren hoe ze zich kunnen uiten ook. Hè? Ik denk dat eigenlijk een beetje mijn doelstelling altijd wel is geweest, hè, van vooral dat ook doen. En kinderen soms ook een beetje over die drempel helpen. Hè, van zeker als het dan bijvoorbeeld gaat over zo'n musical. Of ik heb ook een keer een voorstellingen gedaan als afsluiting van het schooljaar. Of bij een kerstviering of iets dergelijks. Dat je kinderen ook wel helpt in van joh, nou sta je op dat podium. Hè, en voel je gewoon zeker en vrij daarin. Dus gewoon ook dat vertrouwen geven erin. Maar als het dan echt gaat om stel dat een kind daar echt verder in wil, ja, dan moeten ze denk ik volgens mij gewoon echt daar les in gaan volgen. Daar houdt dan wel mijn verantwoordelijkheid als basisschoolleraar wel op, denk ik.
Ja, nee, dat is duidelijk. Even vanuit je heel andere hoek, je bent ook pedagoog op de PABO. Wat zeggen de pedagogen eigenlijk over dat kunstonderwijs? Heel veel, maar...
Heel veel. Er zijn heel veel verschillende invalshoeken. Heel veel mensen die daar tegenwoordig gelukkig wel redelijk hetzelfde over denken. Maar ja, als je naar het verleden kijkt. We halen natuurlijk ook heel vaak pedagogen uit het verleden aan in de opleiding. Merk je dat daar toch anders naar gekeken werd vroeger dan tegenwoordig. Op dit moment wordt het... Zeker als waar we het ook net over hadden, dat stukje ontwikkeling van kinderen uit de rol die het kan spelen in dat samenwerken, wordt wel als heel belangrijk gezien. Hè? Dus kunst heeft daar echt wel een plek. Maar er zijn ook genoeg pedagogen die, zeker in het verleden, het er eigenlijk helemaal niet eens over hadden.
Je ziet ook... Zijn er wat jou betreft ook pedagogen die zeggen, nou, dat kunstonderwijs moet je gewoon niet doen?
Nou, volgens mij niet. Okay. Het is niet in mijn beleving op dit moment, okay. Zeg maar. Nou.
En stel we zouden morgen zeggen, we stoppen met het kunstonderwijs. Wat gebeurt er dan wat jou betreft in het basisonderwijs?
Dus dan heb je het ook alleen over het stoppen in het basisonderwijs, neem ik aan.
Ja, alleen in het basisonderwijs, ja.
Wat gebeurt er dan? Nou, dan zullen er een heel aantal mensen zijn voor wie er niet zo heel veel verandert. Mm-hmm. Want wat ik net al zei, hè, je merkt wel, tenminste ik heb in het verleden wel gemerkt dat het wel of niet geven van kunstonderwijs ook heel erg leerkrachtafhankelijk kan zijn. Dus voor sommige mensen, voor wie dat echt een drempel is, die het nu al niet doen, zal er dus niet zo heel veel veranderen. Andere mensen die daar dus nu wel heel veel ook meerwaarde in zien, die zullen zeggen van wacht even, dit moeten we gewoon wel blijven doen. En die zullen dan waarschijnlijk op de barricade gaan staan van ja, maar dit vind ik wel een heel belangrijk onderdeel van mijn onderwijs ook. Maar je merkt ook wel dat, zeker in het basisonderwijs, dat de druk op de programma's soms dusdanig hoog is, dat als er keuzes moeten worden gemaakt, dat die keuzes toch vaak ten nadele gaan van ook de kunstvakken. En dat het dan dus waarschijnlijk al heel snel, dat het gat heel snel gevuld wordt, laat ik het zo zeggen.
Ja, jij noemde ook al in een van de dingen de kunst gebruiken voor de maatschappelijke dialoog. En je noemt ook dat je daarmee samenwerken bevordert. Daar is de kunst niet voor nodig. Als in, als we daar een ander vak voor kunnen vinden, dan kunnen we het toch ook daarmee doen. Wat is dan nog die waarde van die kunst? Dat vraag ik me gewoon af.
Ja, nou ja, weet je, ik noemde net al even dat voorbeeld van de geschiedenis. Hè? En de link die kunst heeft natuurlijk in relatie tot de periode waarin die kunst is gemaakt. Hè, je hoort dat nu ook heel vaak in het maatschappelijke debat. Hè, zie je dat ook terugkomen van in hoeverre moeten we kunstuitingen uit het verleden handhaven. Hè, standbeelden, schilderijen, de gouden koets om maar wat te noemen. Ja. Hè, daar wordt natuurlijk van alles over gezegd en geschreven en gevonden. Hè, en wat ik altijd in het verleden wel heb geprobeerd met kinderen in de klas ook, is om zaken ook vooral in relatie tot de periode te zien. En dat je dan dus aan de hand van zo'n kunstuiting dus ook gewoon het kunt hebben over van ja, maar hoe dachten mensen toen? En waarom is dat toen op die manier zo gevormd? Hè, en andersom, als je het relateert aan moderne kunst, hè, de kunst van nu de afgelopen tijd of huidige kunstenaars, kun je datzelfde doen. Hè, van welke thema's kiezen zij nou eigenlijk en waarom is dat eigenlijk zo? En waarom, als je het dan even doortrekt naar bijvoorbeeld Charlie Hebdo, dat soort discussies, ook daar speelt kunst tot op zekere hoogte een rol in natuurlijk, hè? Meer dan als politieke uiting. Maar je kan het dus niet per definitie helemaal loszien van elkaar, denk ik.
Nee, dus ook het moreel redeneren heeft daar wat jou betreft een verhouding mee.
Ja, en met name denk ik in het basisonderwijs dan, hè, als het dan gaat over de maatschappelijke vorming van de kinderen ook, hè, van hoe kijk je daar nou naar als persoon en hoe ga je daar nou mee om? Want ja, die vindt dit en die vindt dat, maar ook vooral de eigen visie daarop ontwikkelen. Is denk ik wel van belang dat kinderen ook leren dat er niet maar één juist antwoord is bijvoorbeeld, als het gaat om de interpretatie van een afbeelding of een muziekstuk ook. Dat kan natuurlijk van alles zijn.
Ja, niet één juist antwoord vind ik mooi. Dat schrijf ik even voor mezelf erop om te onthouden. En jij geeft ook digitale, je bent onderdeel van het team van de TLT. De digitale ontwikkeling noem ik het maar even. Ja. Kunst en digitalisering. Wat is wat jou betreft daarin de meerwaarde?
Aan de ene kant biedt het natuurlijk gewoon heel veel mogelijkheden voor allerlei nieuwe kunstvormen. Hè. In de afgelopen 10, 20 jaar heb je echt wel gezien dat ook de digitale kunstvormen wel een vlucht hebben genomen. Er zijn hele platforms online waar kunst tentoon wordt gespreid die ook gewoon digitaal is gemaakt. Hè, digitale muziek is iets wat natuurlijk al 40 jaar in opkomst is. Maar ook het digitaal schilderen, tekenen. Je mag het schilderen noemen, is natuurlijk een vraag. Maar in ieder geval het visueel ontwerpen. Maar ook kunst in de vorm van animaties en al dat soort zaken. Ja, het is gewoon een hele nieuwe wereld van mogelijkheid. Ook als film, als je film als kunstuiting ziet. Daar zijn natuurlijk nu zo verschrikkelijk veel dingen in mogelijk die 30 jaar geleden gewoon niet konden. Ja, dat vind ik echt wel een heel duidelijk kans voor digitalisering, zeg maar.
Ja, en daarbij aansluitend roept mij ook de vraag op. Je noemt computers die zelf schilderen. Met de vraag of je het schilderen kan doen. Maar goed, computers zelf schilderen. Op dit moment zijn algoritmes een film aan het maken. Op basis van het algoritme van Michael Bay. Op basis van Michael Bay films. Die worden gewoon in elkaar geknikken door de computer. Er wordt nu een film met James Dean gemaakt. Nou, die is toch echt al een paar jaar dood. En je hebt die computer Amy. Die componeert hele stukken van Bach. En het wordt door de critici niet eens herkend als een computerstuk. Als dat de toekomst is, wat moeten we dan met het kunstonderwijs in het basisonderwijs? Als we het ons toch niet hoeven te bekwamen, want de computer doet dat toch wel voor ons. We kunnen die computer dat leren. Wat is dan?
Ja, nou, maar
dat is er dan nog een waarde?
Maar dan moet je dus ook de vraag stellen, wie is dan de kunstenaar, hè? Want dat is ook een beetje die discussie over die apen die selfies maken, zeg maar. Van wie is dan de fotograaf nog? Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren dat een computer echte kunstenaars, menselijke kunstenaars gaat vervangen. Ik denk wat je nu ziet is dat er mensen zijn die computerprogramma's schrijven, of algoritmes, of kunstmatige intelligenties ontwikkelen, om bepaalde kunstuitingen vorm te geven. Maar is dan de computer de kunstenaar, of is de schrijver van de kunstmatige intelligentie de kunstenaar? Dus die discussie zou je ook kunnen voeren. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren dat we als mensen daarin vervangen worden. Ik denk juist dat het meer gaat zijn dat bepaalde kunstvormen naast elkaar gaan bestaan. En dat het dus ook kansen biedt om inderdaad dingen te doen die we voorheen niet konden. Zo'n James Dean die inderdaad weer tot leven geroepen wordt in digitale vorm. Je ziet het nu ook in huidige films ook al. Dat er acteurs worden aangehaald op basis van oud beeldmateriaal die ook al lang overleden zijn, maar die wel nodig zijn voor het verhaal, zeg maar. En ik denk wel dat als jij als filmmaker de keus moet maken tussen of een nieuwe acteur introduceren die mogelijk afbreuk doet aan de doorlopende lijn in je verhaal, of je kan ervoor kiezen om diezelfde acteur digitaal terug te brengen, dan kan ik me voorstellen dat je daar even over na wil denken.
Ja. Maar toch, doorgaand op dit punt, moeten we onze kinderen dan iets anders leren? In de basisschool. Leren we ze dan wel het goede?
Maar kan een kind bijvoorbeeld een computer leren componeren als het kind zelf niet kan componeren? Want hoe ga je, dat hebben we het ook weer over kennis en kunde. Je kan denk ik een kind heel goed opleiden tot programmeur. En programmeren is natuurlijk ook een heel actueel onderwerp wat in heel veel basisscholen ook met beide handen wordt aangegrepen. Want dat sluit mooi aan op de enigheden.nl. daar valt ook van alles over te zeggen namelijk. Maar kan een kind iets programmeren waar die zelf geen beeld van heeft? Dat denk ik namelijk niet. Ik denk dat je eerst zelf een beeld moet hebben van iets voordat je de weg er naartoe kunt gaan plaveien. Je weet niet hoe je bij Rome moet komen voordat je naar Rome.
Ja, mooie vergelijking. Dus als ik je dan hoor als het betreft digitalisering, zit de meerwaarde er vooral in de samenwerking met het digitale op te zoeken. Maar de strijd hoef je niet aan te gaan.
Nou, ik kan me voorstellen dat sommige mensen die strijd zien. Omdat ze zich misschien ook bedreigd voelen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die waarschuwen voor de invloed van technologie op onze samenleving. Dus ik snap dat wel. Maar ik persoonlijk denk niet dat je dat echt zo hoeft te zien. Want uiteindelijk zijn mensen nog steeds degene die technologie creëren en ook in kunnen zetten. En op het moment dat de technologie dusdanig ver ontwikkeld is dat het zelf keuzes gaat maken, dan wordt het weer een ander debat. Maar zover zijn we nog niet.
Ja, en als je het hebt over wat je in het begin noemde, de kunst gebruiken om jezelf te leren uiten, over de drempel heen helpen. Daarbij kan die digitalisering misschien juist wel een middel zijn om het eenvoudiger te maken soms, om het toegankelijker te maken.
Ja, waarbij nog steeds weer die discussie heel erg van belang is van oké, en wat betekent dat dan voor jou als kunstenaar of als persoon? Want wat je dan natuurlijk ook merkt, en dat is natuurlijk ook de discussie die we in het kader van technologie, mediawijsheid ook regelmatig hebben, is wat doet het met een mens op het moment dat hij niet meer in beeld is? In hoeverre ben je dan nog accountable voor jouw acties? En mag je dan zomaar alles zeggen en roepen en doen zonder dat je daar verantwoordelijk voor gehouden kunt worden? Dus in dat opzicht vind ik dat wij als leraren, als docenten, ook wel weer een taak hebben om kinderen ook bij te brengen, en studenten trouwens ook, om daar kritisch naar te zijn. Van ja, in hoeverre ben je nog verantwoordelijk voor wat jij vertelt, ook al doe je dat anoniem.
Mooi, dat vind ik ook heel erg aansluit bij hoe we het soms in de les in de praktijk digitale middelen worden ingezet, bijvoorbeeld bij muzieklessen. Of danslessen, dat er een filmpje aan wordt gezet. En dat dansen we dan maar gewoon na, of dat zingen we na. En de leerkracht gaat op dat moment de rapporten nakijken of die observeert. Net wat de insteek is. Maar dat is een goede vraag die je dan stelt. In hoeverre ben je op dat moment verantwoordelijk voor hetgeen dat de leerlingen doen? En dan niet alleen voor de handeling, maar ook voor de kwaliteit van de handeling.
Ja, dan heb je het inderdaad ook over de rol van de leraar op dat moment. Hè? Ja. Wat doet de leraar dan nog en wie is er dan nog de leraar, zeg maar?
Ja,
dat denk ik zeker. Ik denk dat je als leraar daar ook echt wel een voorbeeldfunctie in hebt. En dat als jij Just Dance aanzet, dat kan best leuk zijn. Maar dan moet je wel, dat moet je ook mee kunnen doen, zeg maar. Ja. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld met de sportdagen, de Koningsspelen. Kinderen voor Kinderen komt elk jaar met een nieuw nummer. Ja, dan kan je inderdaad de dansinstructievideo aanzetten. Maar kinderen vinden het ook veel leuker om van hun juf of meester te leren hoe ze dat moeten doen. Dus daar ben ik met je eens. Ik denk dat je
en dan kom je weer terug bij dat vertrouwen en die relatie waar je in het begin mee.
Precies, want dat moet je dan wel. Dat is dan wel een stap die je dan soms moet durven zetten. En je merkt dat als je hem zet, dat kinderen daar in het begin misschien even aan moeten wennen. Zeker als je het nog nooit gedaan hebt daarvoor.
Alleen de kinderen?
En jijzelf ook, jawel, dat is ook zo. Maar kijk, als je van jezelf gewend bent, dan is het niet erg. Ja. Maar als je het voor het eerst doet, ja, dan kan ik me voorstellen dat even wennen is. Maar dat de kinderen stappen daar snel genoeg overheen. Die vinden het alleen maar leuk als je daar een rol in speelt.
Ja. Nog een laatste vraag of een hoek die ik wil onderzoeken. Naar aanleiding wat je zei over het digitale gesprek. En je kwam op de kunstvorm film. En nu heb ik zelf ook gemerkt in de digitalisering dat er nu ook bijvoorbeeld met VR-bril een hele nieuwe kunstvorm op komst is. Hè, dat je digitaal dus hele kunstwerken kunt bouwen waar je omheen kunt lopen. Of hele ontmoetingsplekken. Of hele games die worden gezien als kunstwerk. In hoeverre moet de PABO al die diverse kunstvormen aanbieden? En waar ligt dan de grens?
We verwachten natuurlijk van de studenten dat zij zelf strakjes in staat zijn om in hun onderwijs een breed idee te geven van oké, wat is nou kunst en wat kun je er allemaal mee als kind? Naarmate die kunst zich dus ontwikkelt, zullen wij en zullen de leerkrachten daarin mee moeten ontwikkelen. En wij als lerarenopleiders dus ook. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we daar dus ook in mee moeten groeien. En dus ook die verschillende kunstvormen in ieder geval moeten benoemen. En moeten laten zien en ook moeten laten ervaren misschien wel tot op zekere hoogte. Of je ook echt kunt verwachten dat studenten dat allemaal zelf gaan produceren, dat is vraag 2, want dat vraagt natuurlijk best wel veel tijd ook vaak, hè, dat soort producties. En daar moet je dan tijd voor maken. Dus dan moet je ook weer de discussie gaan voeren over van, waar we het net ook over hadden, van wat is dan de meerwaarde precies en welke plek geef je dat dan binnen je curriculum. Maar ik denk dat het wel goed is om in ieder geval studenten overal aan te laten proeven. En dat je dan vervolgens, dat zij dan zelf kunnen kijken van oké, waar kan ik wat mee ook? En wat ligt mij? Want ook daar maak je als leraar keuzes in. Want je gaat niet alles evenveel doen, meestal. Dus, en dat kan ook niet, want daar heb je in je rooster ook niet altijd tijd voor. Dus dan moet je toch keuzes maken. Maar ja. Ik vind dat wel een lastige vraag, want er komt natuurlijk steeds meer bij.
Mm-hmm. Er gaat niks af.
Dus dat is moeilijk. Ja.
Ja. Ja, en dan zeker in de laatste tot waar, hoe je begon. Dat je zegt, ja, vertrouwen, relatie en jezelf bekwamen. Ja, hoe meer erbij komt, hoe minder tijd er is om je te bekwamen.
Ja, maar wat misschien interessant is, is dan om ook te denken van ja, en in hoeverre moeten wij dan als PABO niet meebewegen in de richting van meer een geïntegreerde vorm van onderwijs, waarbij je niet in vakken denkt, maar in misschien bredere algemene doelstellingen, waarin je dus ook wat meer ruimte kunt bieden om, bijvoorbeeld die koppeling te maken tussen geschiedenis en kunst en waar we het net al even over hadden. Dat kan natuurlijk ook. Want we dwingen onszelf natuurlijk nu om alles een beetje te compartmentaliseren. Terwijl we de studenten ook aan willen leren om juist ook vakoverstijgend en vakgeïntegreerd te denken. Want dat biedt, dat biedt ruimte ook weer.
Dat biedt ruimte. En gaat ten koste van andere dingen. Dus daarin moet een keuze worden gemaakt.
Ja. Ja, maar als ik met groep 8 een musical aan het voorbereiden ben, dan zijn we echt niet alleen maar aan het zijn we echt niet alleen maar drama aan het doen. Dus er zijn genoeg manieren om aan je doelstellingen te werken zonder dat je per definitie een rekenles zit te geven.
Dat vind ik een mooie afsluiter van dit gesprek. Er zijn genoeg manieren om aan je doelstellingen te werken zonder per definitie een rekenles te geven. Ik wil je hartelijk danken, Garmt.
Graag gedaan.